Goedemiddag, Chris van Slambroek.
Goedemiddag.
Dus u werkt bij 1111 en ja. u doet Azië? Of hoe...
Laat ik zeggen, ik ben de Azië-expert en ik ben verantwoordelijk voor ons Azië-programma dat vooral focust op Zuidoost-Azië en meer bepaald op Indonesië en de Filipijnen. Maar natuurlijk ook een stukje Zuidoost-Azië en daar horen uiteraard ook Thailand en Cambodja bij.
Ah ja, ja, ja. Dus u kent die regio goed. Ik heb u getipt gekregen. Van iemand van Mo, als ja. Iemand... Ah, maar u schrijft ook voor Mo, zeker?
Wel, ik heb al twee keer artikels aangeleverd. Ik word ook soms gevraagd van... Ja, bijvoorbeeld als er onlangs was er een artikel over studentenprotest in Indonesië. En dan heb ik ook een aantal contacten aangereikt en zo. Ja, dus ah, ik sta... Ons kantoor is net tegenover elkaar, dus die lopen wel eens binnen of ik loop wel eens binnen bij hen, ja.
Ah ja, oké, dat wist ik niet. Ik heb u over Thailand gemaild, maar ik wilde het hebben over het conflict met Cambodja. En ja. Toen zat ik een heel artikel te lezen en achteraf besefte ik, maar dat ging helemaal niet over Cambodja. Dus er zijn eigenlijk twee conflicten die daar spelen.
Ja, je hebt ook nog een conflict. Hè. Dit is de oostgrens van Thailand, de westgrens van Cambodja, hè, die betwist wordt. Maar in feite in het zuiden van Thailand, hè, dat dan grenst aan Maleisië, is er in feite ook al 20 jaar een beetje een sluimerend conflict. Hè, waarbij af en toe ook wel eens een bomaanslag wordt gepleegd, zoals nog deze week. Dat gaat dan meer over moslims in Thailand die zich achtergesteld voelen. Het is ook een gebied dat minder ontwikkeld is en waar in feite ook een soort nationalistische oprisping is om meer de Maleise identiteit erkend te zien.
Ja. Ja, en het zijn twee dingen die al heel lang spelen eigenlijk, want het gaat eigenlijk over slordig getrokken grenzen, in het ene geval door de Britten, in het andere geval door de Fransen.
Ja. Wel, inderdaad. Dus toen de Britten en de Fransen aan het exploreren waren in Zuidoost-Azië, hoe kunnen we hier de taart verdelen? Want toen hing dat inderdaad. In het eind van de 19e eeuw hing dat dan inderdaad zo. Dus in feite, op dat moment was Thailand bekend onder de naam Siam.
Ja, dat klinkt zo legendarisch.
Ja, he? Inderdaad. Ja. En in feite, toen op dat moment hadden zij een groot deel van wat dat later Indochina, Frans Indochina was, hadden zij feite onder controle. Dus Vietnam, Cambodja en Laos was grotendeels onder het Siamrijk. Toen dat de Frans leger daar aankwam, begonnen te onderhandelen, natuurlijk met wapengekletter erbij, om hun deel op te eisen. Heeft in feite Thailand heel wat concessies gedaan, heeft grond afgestaan, maar er heeft er proberen voor te zorgen dat hun Siam, oorspronkelijke Siam, waar de Thai wonen, om dat gevrijwaard te houden. En dus hebben zij dan met de Fransen, die aan de overkant zaten in Cambodja, een aantal afspraken gemaakt rond waar de grens ongeveer zou liggen.
En u zegt aan de overkant, loopt daar een rivier dan of zo? Want dat is dan een natuurlijke grens natuurlijk.
Ja, dat is in feite dat is een gebergte, waar men noemt de waterscheidslijn. En op een bepaald moment heeft men dat als grens voorgesteld. Maar uiteindelijk is dat dan toch niet helemaal geworden. Dus er is dat toch wel een stukje van afgeweken. Ja,
ja, en als ik het goed gelezen heb, is dat gewoon omdat die cartografen fouten hebben gemaakt?
Ja, natuurlijk zo. Het laatste zijn verdrag dat getekend is of overeengekomen is tussen toen nog Siam en de Fransen, dateert van 1907 of 8. En natuurlijk, op dat moment was de schaal van de kaart ook minder precies dan nu. En dat was... Op dat moment was dat in feite een vrij ontoegankelijke jungle, heel zwaar bebost gebied. Dus men wist ook niet goed waar dat die grenzen ooit hadden gelegen. En men heeft dan wel een grens getrokken, maar ja, zoals het vaak in koloniale tijd was, een beetje op goed geluk af. En dat heeft ervoor gezorgd dat in feite twee historische Khmer-tempels, boeddhistische Khmer-tempels, die dateren uit de 11e eeuw, dat die volgens in feite die kaart in toch wel in Cambodja terecht zijn gekomen. En in feite bij... na het vertrek van de Fransen hebben de Thai van dat moment gebruik genomen om dat kleine stuk gebied, hè, dat kleine betwistbare gebied, waar die twee historische tempels zich bevinden, om dat terug in te lijven onder Thailand.
Dus eigenlijk was dat een correctie of een fout, want dat is een natuurlijke lijn, of niet?
Ja, je kunt daar natuurlijk, volgens internationaal recht, en er is ook al een uitspraak geweest van het internationaal strafhof, zou je kunnen stellen dat Cambodja heeft toen gelijk gekregen. In 1962 heeft hij feitelijk Cambodja, is naar het strafhof, het tribunaal getrokken en hebben daar gelijk gekregen. Maar het probleem toen was dat in feite men heeft gelijk gekregen voor de tempel, maar het toeval wil, of niet zo toevallig, liggen die tempels op heuvels, op een soort kliffen, en die zijn zeer moeilijk toegankelijk vanuit Cambodja.
Ah, ja.
Dus je moet in feite via de toegangswegen
zijn
via
of
Thailand. Ja. Dus het strafhof heeft daar een uitspraak gedaan die in feite toch wel het probleem niet heeft helder heeft gemaakt.
Nee, dat is vragen om problemen.
Ja, dat is natuurlijk vragen om problemen.
Of ze moeten dan een heel avontuurlijke weg langs de rots, recht omrood.
Ja,
zo,
wat
niet echt voor een familieuitstap.
Nee, niet echt voor een familieuitstap. En natuurlijk, tempels zijn ook wel bedoeld om families, om families naar de tempel te krijgen natuurlijk. Hè.
Ah ja, het zijn geen, want er zijn ook tempels die net mikken op de volhardende pelgrim natuurlijk.
Nee, maar natuurlijk, je kunt het zo bekijken, maar het is wel de bedoeling, want in feite, je mag niet vergeten, Angkor Wat, de hele bekende tempel, die ligt er in feite niet zo heel ver vandaan. Dat is maximum 200 kilometer, dus 150, 200 kilometer. Er zijn twee tempels en die liggen een beetje uit elkaar. Maar dus, vandaar dat, in feite vanuit de Thaise optiek,
jullie hebben dat al.
Jullie hebben Angkor Wat, dus geef ons maar die twee minder bekende, maar ook wel belangrijke tempels, mm-hmm. die zeker in het, historisch-boeddhistisch bewustzijn heel belangrijk zijn voor iemand die boeddhistisch is en ook af en toe op pelgrimstocht gaat. Ja.
Ja, maar die zijn dus zowel voor de Cambodianen als voor de Thai belangrijk. Religieus gezien.
Inderdaad, ja.
Het is dezelfde religie.
Ja, dezelfde religie, inderdaad. Ja, dat waren in feite in der tijd ooit hindoe-tempels geweest, maar dan van hindoeïsme is men dan bekeerd naar het boeddhisme. En dat zijn nu inderdaad heel symbolisch belangrijke boeddhistische tempels, die men graag natuurlijk aan zijn kant geeft van de grens.
Ja. En toen? Dus dat is al... kunnen jullie daar wat datums om plakken? Wanneer hebben de Fransen die grens getekend?
Dat was dus begin 20e eeuw. Dan is de Fransen zijn vertrokken rond in de jaren 50. Heeft Thailand dat stukje met de twee belangrijke tempels ingenomen.
Ja, op dat moment.
Op dat moment. Dan Cambodja had natuurlijk andere, die waren net onafhankelijk, die hadden dan wel andere zaken te doen. Dan is het Pol Pot-regime gekomen. Dus dat was op zich, daar is er dan weinig over gehad. Maar uiteindelijk is het conflict is terug opgedoken in 2008, toen dat Cambodja, in feite zonder Thailand te raadplegen, naar de UNESCO is getrokken om de tempel geclasseerd te krijgen op de UNESCO-lijst.
Aha, en dat betekent het is onze tempel natuurlijk.
En dan in feite, als zij die claim indienen, of dat verzoek indienen bij UNESCO, dan is het, dat zou het vallen onder Cambodjaans territorium.
U had het daarnet ook al over dat Cambodja naar een internationale instelling is gestapt. Ja. Die kennen de weg daarheen goed, hè?
Ja, dus dat is dan in 2014 is er dan in feite, is men dan ook naar het tribunaal getrokken. Hè? En dat heeft dan in feite voor een tweede opflakkering van het conflict gezorgd. Hè. Er is dan een uitspraak gekomen die in voordeel was van Cambodja, maar Thailand heeft dat in feite nooit echt geaccepteerd.
Nee.
En deze heeft Thailand altijd gezegd van, laat ons dat samen regelen. We moeten daar, dat internationaal recht, dat zal er nooit uitkomen, want het is zo gecompliceerd. Laat ons dat bilateraal regelen. Ze hebben natuurlijk ook het sterkste leger. Ze zijn ook een groter land.
Ah ja?
Hè? Ja, ja, ja. Dus,
dus Thailand heeft een groter...
Ja, ik, ja. Heb eens, ik heb ergens gelezen dat in feite Cambodja heeft geen enkel militair vliegtuig dat die niet aan waardig is.
Ja, wat in de jungle toch wel handig is.
Ja, ja, hè, om je territorium te verdedigen of, hè, is dat natuurlijk wel handig. Hè. Als je ook kijkt naar het gemiddeld inkomen, ja, Thailand is natuurlijk een stukje rijker dan het armere Cambodja.
Ah ja, ja, en... ik ken Thailand eigenlijk alleen omdat ik vroeger veel klom en klimmers gingen graag naar Thailand. Ja. En ik herinner mij ook dat ze dan zeiden dat de gezondheidszorg daar op een heel hoog pijl stond.
Ja, op ja. zich, Thailand is een, ja, is een
behoorlijk welvarend,
behoorlijk welvarend ja. land. Hè, en er is ook heel veel, hè, ook in dit conflict, ook belangrijk, ook heel veel, heel erg steunt op migratiearbeid. Hè. Volgens officiële cijfers zijn er 500.000 Cambodianen die in Thailand werken. Ik heb gelezen dat een arbeidsexpert, die heeft het zelfs over 1,5 miljoen Cambodianen die in het land, in Thailand komen werken. Maar daarvan zijn er nu 400.000 zijn in feite terug naar Cambodja getrokken. Hè?
Dus dat heeft een economische impact op
ja. Thailand. Ja, een enorme impact op Thailand, maar ook natuurlijk ook Cambodja, ja. want ja, die Cambodjaanse migratiearbeiders, ja, die sturen natuurlijk ook geld terug naar de familie en die zijn nu plotseling ook allemaal werkloos. Hè. Cambodja heeft wel gezegd, jullie zijn welkom, en die hebben zelfs gratis transport aangeboden vanaf de grens om terug te gaan naar de familie en werk aangeboden, maar zal men...
In het leger.
ja.
ja, voilà.
Ja.
En zo blijven we bezig.
Of gevechtsvliegtuigen maken ergens.
Ja, ja. Ja, dat is zo wel.
dat zou ook handig zijn voor hen.
Ja, dus eventjes, waar waren we? Dus we waren er in 2014.
Ja.
Dus, ah ja, want u zei bilateraal, maar er is toch ook een soort overkoepelende Aziatische...
Ja, je hebt ook ASEAN.
Of West-Aziatische of Noord-Aziatische.
Ja, Zuidoost-Azië. ASEAN.
En waar staat dat voor?
Association of Southeast Asian Nations.
Ah ja.
Ja. Dus dat heet een beetje de EU van Zuidoost-Azië, kun je stellen. Maar met minder verregaande integratie. Hè, maar die wel een zekere coördinatie tussen Cambodja, Vietnam, Laos, Indonesië, Singapore, Maleisië, Filipijnen. Hè,
dus, en Thailand zit daar ook.
En Thailand zit dus. Thailand en Cambodja zijn allebei lid van ASEAN, inderdaad. En die hebben nu een belangrijke rol gespeeld in het, in het onderhandelen van het staakt het vuren hè, na het laatste conflict eind juli. Hè, want daar zullen we straks over hebben. Maar die ASEAN heeft in feite heel, heel kordaat opgetreden en de ASEAN werd ook met een soort rollend voorzitterschap, dus dat is telkens 1 jaar. Nu is Maleisië voorzitter van ASEAN en die hebben, dus de eerste minister Anwar, die heeft heel snel op de bal gespeeld. Hè. Sommigen zeggen, ja, hij had dat ook ASEAN zou moeten wat meer
proactief
werken rond dit soort conflicten. En zeker omdat ze weten dat het conflict tussen Thailand en Cambodja al zo lang aansleept.
Smeult en
smeult. Maar goed, eens dat het wapengekletter bezig was, heeft men wel vrij snel ingegrepen, inderdaad.
En wanneer zijn de wapens erg fel beginnen kletteren? Dat was ergens in het voorjaar zeker, hè?
In februari is er een eerste incident geweest waarbij blijkbaar een groep toeristen uit Cambodja, die waren naar de van de twee tempels gekomen en die waren daar blijkbaar het volkslied beginnen zingen en dat de Thaise soldaten vonden dat niet zo leuk, dus die werden weggestuurd.
He? Ja, dat klinkt nu ook niet zo religieus. He?
Dat klinkt niet zo religieus, nee. Men had misschien eerder iets anders gezongen. Maar goed, dit is gebeurd. En dus dat was feitelijk een beetje de aanleiding, omdat dat dan terug weer wat in de nieuws is gekomen. En dan is dat feitelijk helemaal, dan is dat terug beginnen smeulen. En is dat geëscaleerd eind mei. Is er een vuurgevecht geweest, waarbij er een Cambodjaanse soldaat is omgekomen. Dan is dat beginnen echt in escaleren. Men heeft verwijten naar elkaar gestuurd.
Jij bent begonnen.
Er zijn... Ik heb gelezen ergens dat er een Australisch instituut heeft satellietbeelden bekeken en er zouden aanwijzingen zijn dat Cambodja toch wel meer landmijnen heeft gelegd en ook een aantal extra troepen heeft gestuurd naar de regio. Dus het was niet in de geest van het ontmijnen van het conflict.
Of het goede nabuurschap.
Of een goede nabuurschap. Dus er was een escalatie begonnen. En dan moeten we toch een beetje hebben over de Thaise politiek.
Hè? Ja, want dat ziet er sappig uit, hè?
Ja, het is in feite ik heb me toch wel wat ingelezen voor dit gesprek, want ik volg het wel op een beetje, en ik kende wel de grote lijnen, maar...
Ik heb een beetje gekeken en dat leek mij echt iets voor een serie.
Ja, het is echt wel een soap. Thailand is bekend voor de soaps en ik denk dat dit echt wel voer is daarvoor.
Om te beginnen, er is daar nog een koning.
Ja, er is een koning. Hè, dus,
de koning van Siam.
Ja, inderdaad.
Ja, maar die heeft niet veel te zeggen. Dat is,
Wel, die heeft... het is... Op papier is het een constitutionele monarchie, zoals België. Maar de koning heeft wel heel veel invloed. De huidige koning speelt dat wel minder uit. Maar de vorige koning, Bhumibol, trouwens een goede vriend van vroeger koning Boudewijn. Die is nog hier op bezoek geweest. En er hangt zelfs een portret van koning Boudewijn en Fabiola in de straten van Bangkok. Er is zelfs een brug... De eerste brug die gebouwd is, verkeersbrug die gebouwd is in Bangkok, noemt de Thai-Belgian Bridge, Friendship Bridge.
Oh.
Ja, dat dat niet mooi is.
Zeer ontroerend.
Ja, dus we hebben een monarchie. Hè. De monarchie in Thailand is onbesproken. Er mag geen letter over gezegd worden, want er is een soort... Een wetgeving die ervoor zorgt dat wat er iets van kritiek op het koningshuis kan gezien worden als smaad en daarvoor kan je tot 15 jaar in de gevangenis vliegen.
Nou.
Ja, dus je ziet ook wel dat sinds de laatste 20 jaar dat in feite dat ook wel echt wordt gebruikt om
mensen buiten spel
te zetten. Dus er is zelfs één politieke partij. De Fast Forward Party, die zijn in feite dat is een partij die vooral de jongeren aanspreekt. En in feite een van hun belangrijkste punten was het aanpakken van die Lèse-Majesté-wet om ervoor te zorgen dat jongeren toch, of iedereen vrijheid kan spreken over de politiek. Hè.
En een beetje stand-up comedy en zo. Maar hebben mensen dan behoefte aan kritiek uiten op de koningshuis? Want als die eigenlijk niks meer te zeggen hebben, dan...
Wel, de huidige koning is niet onbesproken. Hij is al is nu 71 jaar. Zijn vader was een van de langst regerende monarchen. Dus hij heeft het vrij lang volgehouden. Maar de huidige koning, die zit meer in het buitenland. Die heeft ook familiaal. Ja, ik denk dat hij nu al zijn derde of vierde huwelijk zit. Dus dan wordt het ook al wel moeilijk om te weten wie dat er juist de troonopvolger wordt en zo. Dus,
dat is ook al een soap.
Dat is ook al een soap. Waard. Het was in feite zijn oudste dochter, was iemand die heel vocaal was, die in feite projecten opzette rond vrouwenrechten en die in feite heel populair werd. Maar zij is nu ondertussen, denk ik een tiental jaar geleden, is zij opgenomen in het ziekenhuis en is in een coma gegaan. En die ligt nog altijd in coma. Maar dus in die tien jaar zijn er drie berichten gekomen van het koningshuis over haar toestand. Dus het is ook een heel gesloten gegeven. Hè. Dat is wel een mooi voorbeeld ervan.
Zeg, en hoe kun je nu bewijzen dat iemand iets fouts heeft gezegd over dat koningshuis? Dat is als het publiek gebeurt en opgenomen is. Ik kan wel straks tegen de politie gaan zeggen, Chris heeft over koning. Maar dat is dan het ene woord tegen het andere.
Ja, natuurlijk. Dat is vooral iets dat in de media komt. Hè, of dat men een publiek statement doet. En dan is het de rechtbank die zich daarover uitspreekt. Zelfs de vader van de huidige eerste minister, die nu in feite in een soort afzettingsprocedure zit, die heeft gisteren nog vrijspraak gekregen, ook in een smaad aan de koning rechtspraak.
Die is daardoor dan moeten opstappen? Of
wel, rijstcultuur. Hè, dus een belangrijkste uitvoersproduct is rijst. En dus er waren genereuze subsidies hè, voor de rijstboeren om ervoor te zorgen dat zij competitief zouden blijven op de wereldmarkt. En ook zouden blijven kunnen voldoende produceren om de wereldmarkt te voeden met rijst. Hè. En dat heeft hem geen windeieren gelegd, want hij is dan ook herverkozen in bij de verkiezing van 2005.
Dus hij voerde een beleid waar de bevolking effectief beter van werd?
Laten we zeggen, het was een populistisch beleid, maar voor de mensen op het platteland was hij zeker iemand die ervoor zorgde dat de infrastructuur op het platteland, de voorzieningen op het platteland zeker verbeterden. Hè. Dat was niet zo naar de zin van de partijen die eerder conservatief waren en aanleunden bij de koning, de meer de monarchistische partijen.
En die wilden dat de boerenbevolking verpauperd, feodaal...
Die wilden in feite dat het een beetje meer... Die waren denk ik in eerste instantie die was schrik voor het feit dat die taxin zo populair was hè, en die voelden in feite dat toch wel wat hun macht inperkte en zo is dan in feite het conflict gekomen tussen de yellow shirts en de red shirts.
Het lijkt wel een voetbalwedstrijd.
Dat was het inderdaad ook wel op een bepaald moment.
Of wie is wie?
Dus de red shirts, dat waren de aanhangers van taxin.
Hè? Ja, dat klinkt socialistisch. Ja. Dus
een beetje sociaal-democratisch, ja. En de yellow shirts, geel is het geel van het koningshuis. Dus dat waren de bevolkingsgroepen die heel sterk achter de koning stonden. En dus meer conservatiever opinies over hoe dat de samenleving wordt uitgebouwd, erop nahielden. Waardoor je dus... en dan heeft hij feiten het leger, is dan een paar keer opgetreden om die yellow en de red shirts wat uit elkaar te houden.
Die gingen echt op de vuist?
Wel, er zijn inderdaad verschillende clashes geweest. Er is ik ben ene keer in Bangkok aangekomen en dat was dan een week na een fameuze clash tussen de red shirts en de yellow shirts. Waarbij inderdaad telkens het leger... is tussengekomen om dan toch ook wel natuurlijk de kant van de yellow shirts te verdedigen, want zij leunen natuurlijk ook heel sterk aan bij de monarchie. Hè?
Ja.
Niet vergeten, dus het land is in feite in 1939 constitutionele monarchie geworden, is dan ook veranderd van Siam naar Thailand. Hè? En denk, sindsdien zijn er toch 13 staatsgrepen geweest in het land.
Wel, ja.
Ja.
Dus, dat is een nationale sport.
Een nationale sport, ja. Nou.
Ja. Dus nu zitten we met die familie, hoe heet die ook alweer?
De Chiwantras.
Ja, ik heb geprobeerd om het van buiten te leren.
Ja.
Allemaal zo'n vreemd klankenpatroon.
Ja.
Maar die zijn nu nog... Wie is nu de eerste...
De eerste minister is nu in feite de dochter van Thaksin.
Ah.
Pai Tong Tran.
Ja.
Ja. Dus zij...
Maar die is ook afgezet, of?
Wel, ja. Misschien eventjes terugkeren naar 2023. Hè?
Ja?
Dus de staatsgreep 2006, het leger aan de macht, 2014. Hè? De zus van Thaksin, Yingluck, was eerste minister. Die is dan ook afgezet door een nieuwe staatsgreep. En dan zijn de militairen aan de wacht geweest van 14 tot 19. He? Dan is er een transitie gekomen en in feite de militairen hebben gezegd van ja, misschien moeten we het ook slim aanpakken en in plaats van telkens te moeten een coup plegen, we gaan een eigen politieke partij oprichten. Dus,
de green shirts dan.
Oh ja, de green of de kaki shirts, ja. Dus ze hebben ondertussen ook een politieke partij opgericht en we gaan ervoor zorgen dat bij de aanstelling van een nieuwe eerste minister dat we daar toch kunnen een stokje voor een stokje in de wielen kunnen steken door de Senaat vol te proppen met benoemde leden.
Eén in al camouflage.
Ja. Dus dan heeft er feite voor gezorgd dat in 23 de grootste partij, de Fast Forward Partij, die de grootste partij was geworden, die zijn op dat moment niet kunnen overgaan tot een coalitie, omdat de Senaat moet natuurlijk ook die meerderheid goedkeuren en dat ze daar op stoten dat het verzet of de Senaat niet wou meegaan met de Fast Forward als een nieuwe leidende partij.
En wie zijn die Fast Forwards dan? Want jij zei dat is een jongere partij.
Ja, dat is een jongere partij. Je kunt een beetje een moderne of een Aziatische versie van sociaal-democratische partij. Dus waarbij jongeren ze heel sterk uitspreken over same-sex marriage. De smaad aan de koning willen hervormen.
Vrouwenrechten.
Toch wel een buitenbeentje in de Thaise politiek, hè, dat ze tot nu toe hebben gezien.
Maar hebben het gehaald.
Die hadden het grootste aantal stemmen, omdat die ook heel veel hebben gemobiliseerd, hè, tijdens de coup. Ze hebben zich echt uitgesproken tegen het leger. Hè, want het leger en de monarchie en de monarchen worden heel sterk op één zeggen, dat is een beetje één klik. Omdat Thailand heeft ook een jonge bevolking, men vond dat toch wel dat het tijd was om de Thaise maatschappij meer open te stellen en die klikjesvorming, dat wat te doorbreken en ervoor te zorgen dat er een meer moderne samenleving komt.
Oké, en dat leek te lukken.
En dan
kwamen die oude zakken naar de Senaat.
In feite geen meerderheid in de Senaat. En wat is het Thaksin die het leger heeft gecontacteerd of vice versa, dat is niet zo duidelijk. Maar dan is er in feite een soort pact gekomen tussen Siwantras en het leger. Hè? Dus we moeten niet vergeten, het leger heeft al twee keer...
De gele en de rode, dus dan kregen we oranje.
Dan krijg je in feite oranje, inderdaad. Dus de dochter van Thaksin, Pai Thong Tran, is dus eerste minister geworden, dankzij in feite een soort coalitie die heel onnatuurlijk leek, mm-hmm. maar die er is gekomen, noodgedwongen een beetje, om die Fast Forward Party aan de kant te schuiven.
Het lijkt Borgerhout wel. Oké, goed. Ja. Die hebben ze nu ook weer opzij geschoven.
Ja, dus...
Heeft ze de koning beledigd?
Nee, maar wel het leger.
Oh.
Ja. Dus we waren bezig met de schermutseling van eind mei.
Ja.
Dan moeten we even terug naar de
grens. Even terug naar de tempel.
Naar de tempels. Dat was 28 mei was er daar een dodelijk incident. Wat over en weer spierenballen laten rollen. Toen kwam er een telefoontje tussen de premier... van Thailand,
ja.
De dame, de dochter van Thaksin, en Hun Sen, de sterke man van Cambodja. Wat het verhaal nog spicier maakt, nog spicier dan de spicy Thaise salade, is in feite dat Thaksin in 2008 in vrijwillige ballingschap is gegaan, omdat hij tijdens zijn premierschap had hij toch wel wat loesje zaken ook gedaan. Hè. En dus hij voelde opgepakt kunnen worden of dat hij toch wel een aantal rechtszaken aan zijn broek zou krijgen. Dus hij is dan gevlucht naar Cambodja. Hun Sen en natuurlijk als toen waren ze allebei premier, die kenden elkaar wel, die hadden elkaar natuurlijk al een paar keer gesproken en zo. En die werden plotseling heel nauw verbonden met elkaar. Dus de Hun Sens en de Siwantras. Thaksin werd zelfs een soort economisch adviseur bij de Cambodjaanse regering.
Oei.
De kinderen noemden de feite de premier uncle. Er zijn zelfs een aantal huwelijken tussen de beide families. Dus met dit in het achterhoofd is er dus nu in 15 juni een telefoongesprek, waarbij Pai Thong Tran, premier Pai Thong Tran van Thailand, naar onkel Hun Sen belt om een beetje ervoor te zorgen van, we zijn nu plotseling, is dat conflict een beetje uit de hand aan het lopen, laat ons dat hier toch wat indammen en laat ons daar een keer als volwassenen.
Maar dat is toch niks mis mee dat zij iemand belt? Of?
Nee, maar in feite wat er toch wel specifiek is aan de zaak. Dus zij belt hem met de officiële telefoon. Hè, als zeg, de telefoon van premier, waarbij alles wordt opgenomen en zo. Hun Sen antwoordt niet, maar belt hem dan s'avonds terug op haar persoonlijke telefoon. En dus dat gesprek verloopt wat amicaal.
En dat wordt ook opgenomen.
Dat wordt opgenomen door Hun Sen, die dat 3 dagen later vrijgeeft. Oh. Op Facebook.
Zeg, maar dat zijn toch wel lepen manoeuvres allemaal. Hè?
Ja, ja.
Cambodja,
en dus,
die denken wel na. Hè?
Ja, 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 ja. Cambodja, natuurlijk. Ja, Cambodja is geen democratie, dus die hebben wel. Die weten wel natuurlijk hoe propaganda en manipulatie en zo. Die Hun Sen is daar wel iets beter in dan de Thaise doorsnee-politicus.
Oké, en wat werd er dan gezegd in dat telefoongesprek? Pittige details.
Het gaat vooral dat Paiton Trang zei van. Hij spreekt hem aan met onkel. En zegt, ja, ik heb de militairen, die blazen een beetje hoog van de toren, maar ik heb die onder controle.
Over haar eigen leger.
Ja, over haar eigen leger. En vooral over één bepaalde commandant die nogal in veel in nieuws kwam met wat boude uitspraken. En ja, ik hou die wel in toom. Kunnen we niet de grens terug openstellen? Want dat is, dat is toch niet goed voor... handel en voor de relaties tussen ons.
Ja, en trouwens het toerisme, want dat is toch een belangrijke bron van inkomsten.
Uiteraard. Hè. Dus ze probeert daar een beetje amicaal, op een gemoedelijke manier, Hun Sen van overtuigen van laat ons hier een beetje zoeken naar een oplossing, waarbij we allebei beter van worden. Maar natuurlijk door het lekken van die audio, van die tape, door Hun Sen, komt de backlash natuurlijk op de eerste minister van Thailand, die dan af te rekenen krijgt met boze militairen, met demonstraties, het constitutioneel hof dat haar op de vinger stikt en in een afzettingsprocedure zet. Dus dat, en in die context krijg je dan terug een escalatie. Hè, die dan uiteindelijk uitmondt in op 23 juli was er een Thaise soldaat die op een landmijn is gestapt en zijn been verloor. En dan is er 4 dagen tussen 24 en 28 juli is er dan over en weer geschoten en waarbij Cambodja nogal lukraak schoot naar de Thaise kant, waarbij Thailand toch wel iets gerichter, want ze hebben ook beter materiaal, iets gerichter op militaire doeleinden heeft.
Aan de Thaise kant zijn er dan meer burgerslachtoffers?
Ja, inderdaad. Er zijn toch in totaal 44 doden gevallen. Maar dan is snel ASEAN ingegrepen en het toeval wou dat op dat moment waren beide landen ook aan het onderhandelen met Trump over de fameuze tarieven. En op dat moment heeft Trump gezegd van ja, als jullie niet snel tot een staakt het vuren komen, dan krijgen jullie allebei onethisch gedrag aangesmeerd. Dat zal normaal de volgende week zouden moet er een uitspraak rondkomen.
Maar ze is nu nog premier. Ze is nu nog eerste minister.
Nee. Er is nu een vervangende eerste minister van haar eigen partij.
Ah, van haar eigen partij.
Ja, maar zij is nog een minister van cultuur. Dus er is een herschikking gekomen van van de regering. Waarbij zij dan het portefeuille van cultuur heeft gekregen. Een beetje troostprijs uiteraard in deze context. Maar dus, het lot van de Shivantras als de sturende kracht van de Thaise politiek is nu wel eventjes aan het wankelen. Hè? Want er staat niet onmiddellijk een vierde opvolger klaar om de troon over te nemen.
Nee, en die jongere partij, die Fast Forward?
Die zijn ondertussen ook al 2 keer... door het grondwettelijk hof ontbonden.
Ah, en op basis waarvan?
Ja, op basis natuurlijk ook van het feit van de lege majesté, dus het in vraag stellen van het koningshuis.
Dat is toch niet meer van deze tijd eigenlijk?
Ja, maar ja, die wet bestaat nog. Hè, en dus zij willen die hervormen, maar ja, er is...
Ah ja, het feit alleen al die ze die willen hervormen is een vorm van majesteitsgenus.
Inderdaad, ja. Dus zij opereren nu onder de naam People's Party. Hè? En natuurlijk, wie is er nu, misschien hè, wat een belangrijke vraag in deze context is, wie is er nu beter geworden van dat conflict? Ja.
En? Wel, Trump, want die kan zeggen dat dat ja, het 47e oorlog is die hij heeft.
Inderdaad. En Cambodja heeft hem ook al voorgedragen als voor de Nobelprijs, uiteraard. in feite, ja, wie is er in Thailand beter geworden? Dan zou je denken, in eerste instantie natuurlijk aan de militairen. Want ja, bij een conflict waarbij er een aantal militairen sneuvelen, ja, gaan natuurlijk de sympathie, vooral naar militairen. Ik denk de People's Party, dat die dan, omdat die ook wel in dit moment, omdat ze niet in dat gewoel zitten van tussen de twee partijen, de rode en de
gele.
En de gele, of de ondertussen kakkie. Want de gele bestaan, en zijn niet echt meer echt super actief in de politiek, maar zijn de rode en de kakkie. Dus zij kunnen zich een beetje buiten dat gewoel houden. Dus zou je denken dat die ook wel wat sterker uit dit conflict kunnen komen. Maar de red shirts zullen wellicht wel de verliezende partijen zijn. Dus Thaksin Shinawatra en zijn imperium of zijn politiek project zou wel eens kunnen afgelopen zijn bij de volgende verkiezingen. Maar dat zal natuurlijk wel sterk afhangen van het feit of zijn dochter nu al of niet wordt afgezet komende weken. Hè. Dus mocht zij dan toch niet afgezet worden, ja, dan blijft zij natuurlijk wel eerste minister.
En dan hangt het ervan af hoe goed dat ze het nog doet.
Ja, ja, inderdaad, want ze hebben denk ik nog 2 jaar hè, om de volgende verkiezingen te overbruggen.
Ja.
Ja.
Ja. Hup. Dat was het verhaal.
Ja, maar we kunnen ook nog een beetje over Cambodja hebben, misschien is dat voor een andere keer.
En wel, dat is voor een andere keer, heel graag. Ja. En dan hopelijk zonder onderbrekingen. Maar ik zou het ook graag hebben dan eens een keer over dat conflict in het zuiden. Want daar zijn we niet aan toegekomen. Maar, nee. Ja, en eigenlijk inderdaad, hè, wij spreken altijd vanuit het standpunt van Thailand. En het gaat altijd maar over Thailand en Thailand dit en Thailand dat. Maar er zijn twee partijen. Ja. Maar weten wij minder over Cambodja dan? Of is dat minder gelieerd dan het Westen op een of andere manier?
Wel, inderdaad. Cambodja, denk ik, is in deze... Ja, natuurlijk de grote... aanleiding voor dit conflict, kun je wel zeggen, het lekken van die audiotape, dat telefoongesprek tussen de Thaise premier en Hun Sen. En je moet weten, Hun Sen is op dit moment geen premier meer van Cambodja.
Ah.
Zijn zoon is premier.
Ja, maar papa
blijft de sterke man. Hij is de voorzitter van de Senaat en hij is ook nog altijd voorzitter van de regeringspartij.
En gaat hij al lang mee in de politiek?
Hij gaat mee. In feite, hij heeft nog meegevochten met het Pol Pot-regime. Maar is dan, blijkbaar was er op een bepaald moment een soort complot tegen hem. Is dan in feite de kant gekozen van de Vietnam. En is dan met het Vietnamese leger gaan vechten om Cambodja terug te bevrijden.
Ja.
Hè, en sinds 85 staat hij al in feite bijna onafgebroken aan het hoofd van de Cambodjaanse politiek.
Dat is een oude knar dan.
Nee, wel, die is nog niet zo, die is in feite nog geen 80, dus die was vrij jong toen hij op het politieke toneel is verschenen. Hè. En in feite heeft hij dan 2 jaar geleden officieel de macht overgedragen aan zijn zoon Wutan.
Die dan ook al een pak ouder is. Dat is ook geen frisse bloem meer. Hè?
Nee, die is denk ik nog iets ouder dan ons. Ja, ja.
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 Ja, dus die een oude is een leeftijdsgenoot van Trump dan eigenlijk.
Zoiets, ja, inderdaad. Ja, ja. Ja, ja, ja.
Oké, ik denk dat we nu alles weten. Maar ja, daar hadden we ook nog op kunnen ingaan. Hè? Want wat speelt er dan politiek? Waarom begint Cambodja dat ding aan te zwengen en zo?
Misschien nog één detail, als ik het nog mag. Hè? Dus in feite, Cambodja staat bekend een beetje als de casino... haven van Zuidoost-Azië. Hè?
Casino? Dus er zijn casino's daar?
Er zijn enorm veel casino's.
En iedereen gaat daar op vakantie om te gokken?
Vooral Chinezen, dus er mag niet gegokt worden in China.
Dus dat is een beetje het Las Vegas van...
Zoiets, ja. Dus ja. In veel landen in Zuidoost-Azië wordt er ingezet op die casino, op gambling, de casino's. Als er één plek is waar dat heel geconcentreerd is wel in Cambodja, Sihanouk. Ville. Dat is zo een oud hippie stadje waar mensen die te druk vonden in Thailand gingen naar Sihanoukville. Ik ben daar 3 jaar geleden geweest. Dat was een van de meest deprimerende stadszichten die ik heb gezien. Dat waren dus allemaal, daar waren ondertussen 120 casino's gebouwd of in aanbouw.
Oef, niet meer echt hippie dan.
Nee, niet meer echt hippie. En dus, om een lang verhaal kort te maken, wat een beetje zou kunnen het conflict tussen Hun Sen en de Chiwantras verklaren, is in feite de uitspraak van Thaksin dat hij ook met de bouw van casino's zou beginnen in Thailand. En dus, dat zag Oom Hun Sen als competitie. Hè? En wetende natuurlijk dat nog altijd veel meer toeristen naar Thailand komen dan naar Cambodja, dacht hij dat zou een van de factoren kunnen zijn die plotseling de minder goede relaties tussen de twee families, die jarenlang heel nauw hebben samengewerkt, om dat te verklaren.
Oké. Okay. Bedankt, Chris van Slambroek, voor uw uitgebreide toelichting.
Graag gedaan.
En graag tot bij een volgende gelegenheid.
Oké. Okay.